Goedemorgen allemaal, u hier in de kerk, u die thuis met ons meeluistert. Fijn dat dat kan, al die mogelijkheden die er zijn, maar fijn dat u ook hier kunt zijn, vanmorgen lijfelijk aanwezig kunt zijn. Of u hier nu al lange tijd komt, of misschien voor het eerst bent, of misschien al een paar keer vaker bent geweest, dat maakt allemaal niet uit. Ik hoop dat u bent gekomen met het verlangen om de Heer te zoeken. Om een ontmoeting te hebben met de levende God, want daarvoor zijn we bij elkaar gekomen. In zijn naam zijn wij hier samen. En mogen we ook luisteren naar zijn woord. De liederen die we zingen spreken van ons geloof, maar ook mogen we zingen tot eer en glorie van de grote naam van onze God. En dat is geweldig om dat met elkaar te beleven en dat met elkaar ook te uiten. Hartelijk welkom. Bijzondere dienst vanmorgen. We mogen avondmaal vieren. In deze spannende tijden waarin wij leven, dat er allerlei virussen in de wereld rondgaan. We hebben het er nog even over gehad. Kan dat allemaal nog wel? Er zijn al kerken die allerlei maatregelen hebben getroffen. Maar wij dachten bij elkaar, met elkaar van nou, dat moet nog maar kunnen vandaag. Of het volgende maand ook weer kan, moeten we dan maar weer bezien. En mocht u twijfelen, mocht u zelf daar moeite mee hebben, dan laat u het deze keer maar aan u voorbij gaan. En dan mag u het in gedachten mee vieren. Het is goed om deze dienst ook te beginnen met een moment van stil persoonlijk gebed. En na dat moment van stil persoonlijk gebed zal ik het begingebed uitspreken. Laten we een moment stil zijn. Heer, we zijn hier samengekomen in uw naam. Dat maakt deze bijeenkomst bijzonder. Want dat betekent dat u hier aanwezig bent. En dat is ook ons verlangen. Dat is ook ons gebed, onze vraag naar u. Wilt u hier aanwezig zijn? Heer, die twee dingen gaan altijd weer samen. U bent er al voordat we het vragen. En dat is zo bijzonder. En we bidden, Heere, dat we in deze dienst een ontmoeting mogen hebben met uzelf. U, de levende God, die zichzelf gegeven heeft in uw Zoon, de Heer Jezus, toen hij stierf aan een kruis, om de weg voor ons te openen tot voor uw troon. In uw heiligdom, in uw majesteit, in uw heerlijkheid. Heere, daar mogen wij verschijnen. En dat doen wij met alle vrijmoedigheid. Heere, maar ook in alle eerbied, komen wij voor uw troon. En danken wij u dat we hier mogen zijn. Dat we technische mogelijkheden hebben dat mensen thuis met ons mee kunnen luisteren. Heren, dat ze erbij kunnen zijn op die manier. En we bidden ook dat ook zij dat mogen ervaren. Dat u ook bij hen thuis bent. Dat u ook daar uw zegen wilt geven. Heren, we danken u dat u nooit loslaat wat u bent begonnen. Dat u dat altijd vasthoudt. En dat u uw weg gaat met ieder mens. En dat u ieder mens op het oog hebt. Heren, en we prijzen uw naam voor uw zegen en uw vrede die we van u mogen ontvangen. Ook in deze dienst. Heer, daar zien wij naar uit. In Jezus' naam. Amen.
Dan gaan we verder met het volgende lied. En dat is Als een herder wil God omzien. En dat is tevens het keuzelied van deze morgen.
Thank you.
En dan zijn er gelukkig ook weer allemaal kinderen bij ons in de dienst. Welkom ook voor jullie. En we gaan natuurlijk voor jullie ook een liedje zingen. En dat liedje heet Heel gewoon zoals ik ben, ben ik een kind van de Heere God. Ja, misschien heb je af en toe wel eens dat je iets van jezelf ziet. Dat je denkt van dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. Dat je bijvoorbeeld een bril draagt. Of dat je slecht bent in taal of in rekenen. Ja, dat er misschien iets anders is wat je niet leuk vindt aan jezelf. Maar dan mag je weten dat je een kind van de Heere God bent. En zoals je bent, zo mag je bij God komen. Als ik lach, maak ik God blij. Als ik huil, dan troost Hij mij. Voel ik me goed of juist heel rot, het maakt allemaal niet uit. Ik blijf en ik ben een kind van God. En daar gaan we van zingen. En dan gaan we voor de kinderen bidden, want we gaan zo naar hun eigen dienst toe. Zullen we de handen vouwen? Lieve Vader en God in de hemel, Heer, we danken u, Heere, dat u altijd bij ons bent. Heer, en ik dank u dat we zoveel kinderen in ons midden mogen hebben. Heer, en wil u vragen of u ze allemaal stuk voor stuk wil laten weten, Heere, dat ze mogen zijn zoals ze zijn, Heere. En ja, dat ze goed zijn zoals ze zijn, Heer. En dat ja, ze kinderen van u mogen zijn. Dat u van ze houdt om wie ze zijn. Lieve Heere God, wilt u met ze meegaan. Wanneer ze zo naar hun eigen dienst gaan, wilt u maken dat ze het fijn en goed met elkaar mogen hebben. Dat ze over u mogen horen. En wilt u de leiding inspireren met uw geest, Heer. Dat vraag ik u zo in Jezus' naam alleen. Amen. En dan gaan wij hier verder met de dienst. Het thema vanmorgen is de tafel van. We vieren vanmorgen het avondmaal met elkaar en schuiven dan aan de tafel van God. Maar wat betekent dat eigenlijk voor ons? In Psalm 23, waar we straks uit lezen, vergelijkt David Jezus met een herder. En herders zijn doorgaans zorgzaam, beschermen hun kudde. En wanneer een kudde gevaar loopt, doet een herder er alles aan om zijn kudde te beschermen tegen dat gevaar. David weet dat door alles heen wat hij meemaakt, dat Jezus hem beschermt en voor hem zorgt. Zo wil Jezus ook ons beschermen en voor ons zorgen, met zijn liefde, maar ook met zijn kracht. David schrijft ook dat Jezus hem uitnodigt aan zijn tafel. En wanneer je bij iemand gaat eten en diegene is een goede gastheer of goede gastvrouw, dan voorziet die persoon je van alles en soms wel van meer als dat je nodig hebt. Jezus nodigt ons uit als gastheer aan de avondmaalstafel. Hij wil ons alles geven wat we nodig hebben en nog veel meer. Maar dat kon hij alleen door voor ons te sterven aan het kruis. Hij werd onze brug tot God de Vader, want God wist dat we op die manier alles konden krijgen wat we nodig hadden. En dat was God zelf. Dus als we moeilijke tijden hebben, pijn en verdriet ervaren in ons leven, of misschien heb je wel het gevoel dat je niet goed genoeg bent en Jezus niet voor je wil zorgen, of ben je bang dat hij je vergeet, of denk je dat de problemen of het verdriet dat je hebt niet belangrijk genoeg voor Jezus is, zo zijn er nog zoveel dingen meer te bedenken. Neem dan het beeld wat ik net geschetst heb van de herder en de gastheer in gedachten. Want je mag weten en erop vertrouwen dat hij zijn leven niet zomaar voor ons gegeven heeft. Maar dat was omdat hij jou en mij wilde beschermen, voor ons wilde zorgen en oneindig veel liefde voor ons voelt. En daar heeft hij dus alles voor over. En dat is ook waar we over gaan zingen. Het volgende lied heet Jezus liefde voor mij. Dank u mijn Vader voor al uw genade die u liefdevol geeft. Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd door hem die in mij leeft. U heeft mij in liefde aanvaard die mijn hart veranderd heeft. U heeft mij rechtvaardig verklaard wat mij rust en vrede geeft. En het lied wat we daarna zingen gaat over dat we ons leven in Gods handen mogen leggen. Al wat ik ben, leg ik in uw hand. Ik geef mijzelf volledig. Mijn leven rust in de palm van uw hand. Ik ben van u voor eeuwig. Jezus, ik geloof in u. Jezus, ik vertrouw op u.
Thank you.
alles geven en meer. Toen hij stierf aan het kruis, dachten de mensen, nu is het voorbij. Maar hij stond na 3 dagen op uit de dood. En wij mogen nu weten dat hij de dood overwonnen heeft. En dat we straks samen met hem mogen leven als hij terugkomt bij ons. En dat is ook waar het laatste lied over gaat. De koning komt, dit is het uur. Zijn ogen zijn een brandend vuur. Hij is het einde en het begin. Zijn naam is Jezus.
Thank you.
Laten we samen bidden. Heer, we danken u dat we op alle momenten en in alle situaties met u in gesprek kunnen zijn. Dat het kan op deze zondag, in de dienst hier, maar dat het ook kan bij ons thuis, in onze persoonlijke gebeden. Heer, we danken u dat we altijd bij u terecht kunnen. U die de God bent die ons leven hebt gegeven. U de God bent die genade schenkt. U bent de God van vrede. Maar u bent ook de God van gerechtigheid. Heer, en al die eigenschappen horen bij u. En er zijn er nog zoveel meer te noemen. En daarom mogen wij uw naam eren en prijzen. U danken. Heer, en we danken u, Heer, voor alle mensen die zich inzetten voor een stukje werk in de gemeente. Heer, we denken nu in het bijzonder aan alle mensen die bezig zijn met het kinderwerk. Die daar de tijd voor nemen, daar energie in steken. Zo'n belangrijk stukje werk. En we bidden ook, wilt u dat zegenen? Heer, maar we willen ook denken aan de mensen die hier niet zijn vanmorgen. Heer, wilt u hen nabij zijn op de plek waar ze zich bevinden? Heer, misschien moeten ze gewoon werken, omdat het zo in het rooster past. Heer, maar er zijn ook mensen die ziek zijn, of vanwege hoge leeftijd en ouderdom en allerlei kwaaltjes niet meer in staat zijn hier de diensten te bezoeken. Heer, wilt u hen ook uw zegen schenken? Kracht geven, bemoediging en troost. Heer, en genezing schenken daar waar dat in uw plan past. Heer, we bidden voor Koos in het bijzonder en voor Ellie in hun situatie. Heer, de gezondheid van Koos gaat langzaam maar zeker achteruit en het gaat ook op en neer. Zijn energie neemt zo af. Heer, wilt u hen samen dragen door deze situatie heen met uw kracht en uw nabijheid. Heer, we denken aan onze broeder Willem, die bericht heeft gekregen dat er plekjes op zijn longen zijn gevonden. Heer, wilt u hem nabij zijn in de afwachting van de uitslagen die daarop volgen. Heer, het is spannend. Afwachten wat er uitkomt. Heer, wilt u hem daar rust en vrede in schenken. Heer, maar we willen ook danken. Danken dat de operatie bij Fokje Sigma goed is gegaan aan haar oog. Dat het goed herstelt, dat de eerste controles bevredigend waren. Heer, en dat ze ja, weer beter kan zien. Dat het allemaal weer de goede kant op gaat. Heer, wilt u ook dat zegenen. Heer, en zo dragen we alle broeders en zusters en onszelf aan u op. Heer, ook dingen die we hier niet genoemd hebben. Namen die we hier niet genoemd hebben. Heer, u kent onze situatie. Ook van ons die hier wel aanwezig kunnen zijn. Maar toch hier zitten. Misschien wel met een bezwaard hart. Of met allerlei zorgen. Of met allerlei vreugde en blijdschap. Heer, van dingen die we mee hebben gemaakt in ons leven. Dank u wel dat u overal bij bent. En dat u uw nabijheid schenkt aan ons allemaal. Heer, we prijzen uw naam daarvoor. En we danken u voor uw woord. Heer, de Bijbel die u ons hebt gegeven, waaruit we mogen lezen, waarin we u mogen ontmoeten, waarin we u mogen leren kennen, waarin u ons de wegen wijst voor ons leven, ons levenslessen leert. En we bidden ook dat het vanmorgen weer zo mag zijn, als wij uw woord lezen en daarna over nadenken. Heer, wilt u ons richten op uzelf. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. We gaan naar de Bijbel lezen en Lisbeth zal dat vanmorgen met ons doen.
Ik lees eerst met jullie Psalm 23, een psalm van David. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Het tweede gedeelte is Matteüs 26, vanaf vers 26. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.
Dankjewel. Twee teksten. Psalm 23, Matteüs 26. Dat is de vraag, wat hebben die twee met elkaar te maken? Als je naar Matteüs kijkt, om daar even kort mee te beginnen. Matteüs, daar gaat het over de Pesachmaaltijd, Pascha, de paasmaaltijd, hoe je het maar noemen wil. De maaltijd waar Jezus met zijn discipelen gedenkt dat het volk Israël uit Egypte mocht trekken, uit de slavernij mocht gaan en op weg mocht gaan naar het beloofde land. Dat is wat daar gevierd werd. En dan stelt Jezus het avondmaal in tijdens die maaltijd, de laatste keer dat hij dat met de leerlingen viert. En wat Matteüs daar schrijft over die maaltijd, dat zal aan een tafel gebeurd zijn. Hoe dan ook. In Psalm 23 spreekt David ook van een tafel. Een tafel die voor hem is opgesteld. In vers 5. Als mijn klikkertje werkt, ja. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zelf mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Dat is een vers, één regel die zoveel zegt. Daar zegt David zo ontzettend veel. En we kunnen ons afvragen, ja, maar wat voor tafel was dat dan? De tafel van? Van wie? De tafel van David? Was het praktisch gezien een ruw houten tafel of een tafel met heel mooi glad hout? Wie zal het zeggen? Waar heeft David aan gedacht toen hij deze psalm schreef? Psalm 23. Aan welke gebeurtenissen in zijn leven? En als je dan denkt aan het begin van de psalm, dan kun je denken van nou, misschien heeft hij wel gedacht aan zijn jonge jaren, toen hij nog bij zijn vader Isaï thuis was en de schapen van zijn vader de kuddes weidde. Hij zorgde ervoor dat de schapen niets tekort kwamen, zoals Marjan ook al omschreef vanmorgen bij de aankondiging van het lied. En zo is het hem zelf ook van gaan. Zo heeft hij dat zelf ook beleefd. Zijn leven met God leeft hij en er gebeurt van alles in en hij ervaart ook zo dat God bij hem is, dat hij met hem onderweg is. En dat moet voor David ook wel heel belangrijk zijn geweest. Vooral ook toen hij omringd werd door allerlei vijanden die hem achtervolgden. David kreeg te maken met tegenstanders. Al in het begin, toen hij tot koning was gezalfd en hij bij Saul aan het hof komt en Saul ontdekt dat God hem gekozen heeft als de toekomstige koning, staat Saul David naar het leven. Hij achtervolgt hem, met hele legers zelfs, om hem maar weer gevangen te nemen en eventueel om te brengen. Maar ook later, tegenstanders van buiten de grenzen van Israël, had David mee te maken. En later in zijn leven ook tegenstanders vanuit zijn eigen familie, zijn eigen gezin. Er zijn ook hele moeilijke tijden geweest in het leven van David. En misschien heeft hij daar wel aan gedacht toen hij dat schreef over die tafel voor het oog van de vijand. David kende ook het donkere dal. Het dal van diepe duisternis. Ik heb een plaatje daarvan. Als mijn klikkertje werkt. Anders klik jij maar even. Ja, daar is die. Een donker dal. Die dalen zijn er in Israël. Voor degenen die in Israël zijn geweest onderweg van Jeruzalem naar Jericho, is zo'n donker dal in de heuvels van Juda. Een plek waar de zon niet schijnt, waar altijd slagschaduw is. En dat niet alleen, David kende ook de troostrijke stok en staf. Ik denk niet dat hij het doet. Dus klik maar even mee. Hij kende het plezier en de vreugde van de tafelgemeenschap, om dat woord zomaar te gebruiken, van het samen aan tafel gaan. Zoals wij dat ook kunnen hebben met bijvoorbeeld goede vrienden of met familie. Dat je een avond samen tafelt, dat je daarvan kunt genieten. En dat je daar blij mee bent, echt contact mee hebt. Dat kan geweldig gezellig zijn zo'n avond, maar ook heel erg zinvol. Dat je aan het einde van zo'n avond blij bent dat je dat samen beleefd hebt. Dat je daarbij bent geweest. David kende de vreugde van het samen aan tafel gaan met zijn mannen. En weet u wel waar ze zaten te eten? Niet in een of ander geweldig mooi paleis, maar dat gebeurde in achteraf dingen. Bijzondere gebeurtenissen in spelonken, in holen. Daar waar hij kwam hij samen met zijn mannen. Want buiten waren de tegenstanders waar hij zich moest voor verstoppen. Ondanks die tegenstanders heeft David regelmatig genoten van overvloed. Dat is het volgende plaatje. Een rijk gedekte tafel met van alles en nog wat erop. Er stond enorm veel op tafel. Brood, wijn, schapenvlees, koren, rozijnen, koeken, vijgen. U kunt het allemaal nalezen in 1 Samuel 25. En dat alles werd David tijdens zijn verwerping door Saul en achtervolging gegeven. Hij mocht het uit Gods hand aannemen. Een rijk gedekte tafel tegenover zijn tegenstanders. De tafel van David? Nee, de tafel van God. God die hem nodigt aan die tafel. God die voorziet in wat hij nodig heeft. Zou het niet geweldig zijn geweest dat je als een van de personen die met David daar zou zijn, aan die tafel mocht deelnemen en het allemaal mee kon maken? De volgende woorden in de psalm zijn: u zalf mijn hoofd met olie. Het is moeilijk om te zeggen of David met deze woorden gedacht heeft aan de koninklijke zalving. De koninklijke zalving. Of aan iets anders. Maar misschien heeft hij daar wel aan gedacht. Hij is gezalfd als de nieuwe koning van Israël, terwijl Saul nog koning is. In ieder geval keken de mannen die bij hem waren wel zo tegen hem aan. David, de komende koning, de nieuwe koning. Er had zich al een groep van zo'n 600 man rondom hem verzameld, die met hem onderweg waren. En zij zagen hem aan het hoofd van de tafel zitten als degene die nu nog verworpen werd door de huidige koning, maar straks wel koning zou worden en al wel door God was aangewezen als de komende koning, de nieuwe koning. Maar David had de koninklijke waardigheid nog niet ontvangen. Integendeel, hij was op de vlucht. Hij moest vluchten, elke keer weer opnieuw. En zo noemt hij zichzelf ook. Hij was een flow in 1 Samuel 26. Ik ben niet meer dan een flow. Ik ben niet meer dan een patrijs in de bergen, op de vlucht. Maar in het geloof zagen zijn mannen hem als de toekomstige koning, aangesteld door God. De vijanden zouden verslagen worden. God zal zorgen dat David koning wordt. En ook zijn mannen zullen alles in het werk stellen om dat doel, David koning, om dat te bereiken. Het wordt heel mooi beschreven in 1 Kronieken 11 vers 10 en u kunt dat met mij meelezen. Hieronder volgen de belangrijkste helden van David. Zij, en trouwens heel Israël, maakten zich sterk voor zijn aanspraken op de troon en riepen hem tot koning uit, zoals de Heer met betrekking tot Israël had gezegd. En ze bleven hem ook daarna steunen. Deze mannen gingen door het vuur voor David. Deze mannen zouden alles doen wat David van hen vroeg. Ze waren trouw aan David. Ze zaten bij hem aan tafel. David deelde met hen de tafelgemeenschap. Deze mannen hadden loyaliteit voor David. Ze zouden hem nooit, maar dan ook nooit in de steek laten. En dat alles, dat bepaalde de sfeer van Davids leven. Dat bepaalde ook de sfeer op de momenten dat hij aan tafel ging. David ervoer dat God hem rijk bedeelde. U nodigt mij aan tafel. Elders stierven de vijanden die erop uit waren het koningschap van David tegen te houden. Maar binnen zat David met zijn mannen, op welke plek dat ook maar gebeurde. Mannen die al hun krachten gaven om David tot koning te maken. Hun beker vloeide over van de wijn. En als zij de beker ophieven en David toedronken, riepen ze als het ware, het tekst uit Kronieken 12 vers 18, voor u zijn wij gekomen, David. Wij steunen de zoon van Isaï. Vrede zij met u en met hen die u steunen, want uw God steunt u. Nogmaals, wat zou het geweldig zijn geweest om daarbij te zijn, om deel uit te maken van die groep, van die toekomstige koning en die toekomstige koning vrede en de zegen van God toe te wensen. Deze groep mannen was eensgezind. Zij hadden maar één doel. David koning maken en de vijanden verslaan. Hun eigen prioriteiten, die telden niet. Hun eigen doelen hadden ze ondergeschikt gemaakt aan hun gezamenlijk doel. Het lijkt mij machtig om met zo'n groep onderweg te zijn. En dan tot zover Psalm 23. En dan gaan we naar Matteüs 26. Ik zei al, Matteüs 26 is het Bijbelgedeelte over de Pesachmaaltijd. Jezus stelt daar het avondmaal in. Jezus viert daar Pascha, de paasmaaltijd. En ook dat is een rijk gedeelde tafel. De volgende plaatje. Je ziet hier een sedermaaltijd. Door Joden gevierd. Of bij Jezus er exact zo uit heeft gezien is dan maar de vraag. Maar dan hebt u er een beetje het beeld van. En ook hier zie je een tafel. De tafel van. De tafel van de Heer. In dit geval. In eerste instantie de tafel van God. God die bij de uittocht van Egypte dit heeft ingesteld. Blijf dit vieren. Blijf dit gedenken. De uittocht uit Egypte, de bevrijding van de slavernij, dat is reden om feest te vieren. Dat is reden om samen aan tafel te gaan en dat te beleven en daarbij stil te staan. Terug te kijken en vooruit te kijken. Maar ook Jezus, het is ook de tafel van Jezus, de Heer die het avondmaal instelt. Brood en wijn gebruikt als twee heel veel voorkomende dingen, tekenen om avondmaal te vieren, te denken aan zijn lijden en sterven, maar ook uit te zien naar zijn koningschap, de koning die komt. En ook hier zijn vijanden, als Jezus met zijn discipelen aan tafel zit, vijanden die loeren op een kans om hem gevangen te nemen en hem om te brengen. En Jezus kondigt dat ook al, heeft dat ook al een aantal keren aangekondigd, dat dat zal gaan gebeuren. Dat gold voor toen in de situatie van Jezus en zijn discipelen, maar dat geldt ook vandaag nog. Ook al is Jezus nu niet meer lijfelijk aanwezig, er zijn nog altijd mensen in deze wereld die tegenstanders zijn van het geloof in God. Die tegenstanders zijn van het geloof in de Heer Jezus. Mensen die geloof maar onzin vinden. Mensen die het ook vinden dat geloof in Jezus niet mag of niet hoeft. Die daar altijd tegen ingaan. Dan hou je het nog buiten de deur. Dan kun je zeggen van oké, dat gaat mij niet aan. Maar je mag ook naar jezelf kijken. Hoe ben ik dan? Ook al ben ik christen. Ook al ben ik een volgeling van de Heer. Geef ik Jezus ook de ruimte in mijn leven om koning te zijn. Want dat is wel wat Jezus graag wil. Dat is zijn verlangen. Koning zijn over je leven. Koning zijn, de baas zijn in je leven. Geef ik hem die ruimte. Hij is en hij wordt koning van de hele kosmos. Na zijn hemelvaart zit hij aan de rechterhand van de Vader. We kijken nog even naar de situatie van Jezus met zijn discipelen. Ze zitten daar binnen aan tafel. En die discipelen wijden zich met al hun krachten aan hun Heer. Net als de mannen van David. En ze hebben de beker van verlossing gedronken. Een van de vier bekers die in de zedenmaaltijd gebruikt worden. De derde. De derde beker is de beker van de verlossing. En ze hebben gezongen tijdens de maaltijd. We hebben dat gelezen. Het laatste vers in Matthäus 26 van de Bijbellezing van vanmorgen. En nadat ze de lofzang hebben gezongen, gingen ze naar de Olijfberg. Er werd tijdens de Pesachmaaltijd gezongen. Een aantal psalmen. En een van de psalmen is psalm 118. En ze hebben gezongen over een steen, vers 22. Mag klikken. De steen die de bouwers afkeuren, is tot een hoeksteen geworden. En wij weten wat met die tekst bedoeld wordt. Het is de vraag of de discipelen toen al door hadden dat die tekst ook heel erg op Jezus zelf sloeg, die daarbij aanwezig was. En een klein eindje verder in dezelfde psalm, vers 26. Gezegend wie komt met de naam van de Heer, wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. Een van de psalmen die gezongen werden tijdens deze maaltijd. Ze hebben gezongen met blijde verwachting. Net als de mannen van David over het vooruitzicht van het koningschap van hun Heer. Ja, ze moesten ook afscheid nemen van die Heer. Maar Jezus had ook al duidelijk aangegeven, het is een tijdelijk afscheid. Ik zal weer bij jullie terugkomen. Ik zal jullie niet alleen laten. En dat gaat over het uitzien naar dat koningschap. Opnieuw de vraag is, zou het niet geweldig zijn om daarbij te zijn? Bij die groep mensen daarbij te horen. Die vol vuren en vol enthousiasme van hun Heer zingen, maar ook die Heer willen dienen. Die krachtig uiting geven aan hun blijde verwachting van wat komen gaat. Het koningschap dat komt. Ook dat was de sfeer van die maaltijd. En misschien is bij onze avondmaalsviering dat aspect wel wat naar de achtergrond verdwenen. Mag klikken. Meestal bedrukken wij het aspect van de eenheid. De onderlinge verbondenheid met elkaar, maar ook met het lichaam van de Heer Jezus. De verbondenheid aan Hemzelf. 1 Korinthe 10 vers 17 zegt dat. Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam. Want wij hebben allen deel aan dat ene brood. Of wij benadrukken opnieuw het aspect van het gedachtenismaal. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En dan is het altijd weer een terugkijken op wat is gebeurd. Terugkijken op wat Jezus gedaan heeft. Met de nadruk op de eenheid en met de nadruk op terugkijken. Maar waar blijft dan het aspect van vooruitzien? Vooruitzien naar wat komen gaat. De mannen van David aten in een vooruitzien. Vrede zij met u, David, zoon van Isaï. U bent de komende koning. De discipelen van Jezus aten in een vooruitzien. Ze hebben het gezongen, gezegend hij die komt. Terwijl Jezus op dat moment al bij hen was. Wetende wat er stond te gebeuren. Maar zeker zal iemand nu denken, ja maar er staat toch, we moeten dat toch ook doen. Doe dit totdat hij komt. En dat zeggen we toch ook tegen elkaar. Ja, dat klopt. Maar het is ook belangrijk om dat aspect wel eens een keer te benadrukken. Want vaak kijken we niet verder dan dat we dan bij de Heer zullen zijn. In de toekomst. Maar wat Jezus hier in Matthäus zegt, wijst op zijn toekomstige openbare verschijning. Vers 29. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Matthäus is de evangelist van het koninkrijk. Matthäus ziet Jezus vooral als de komende koning, de leeuw van Juda. Ik mag het volgende plaatje klikken. De komende koning, het lam dat geslacht wordt, maar ook de koning die komt. De leeuw van Juda waarover gesproken wordt in het Oude Testament. En hij ziet de discipelen als de onderdanen van die koning. De koning is hier degene die het avondmaal instelt en afscheid van hen neemt. Jezus is de mens die naar het buitenland vertrekt en zijn dienaren achterlaat en, Jezus, en hen zijn bezit toevertrouwt. De gelijkenis uit Matteüs 25 die hier net aan vooraf is gegaan. Jezus laat hen schijnbaar aan hun lot over, maar hij troost hen met geweldige woorden en met machtige beloften die hij geeft voor zijn terugkeer. En dat niet alleen, hij nodigt hen en ook ons allemaal aan tafel. De tafel van hemzelf. Hij troost ook met een paar prachtige, eenvoudige, maar tegelijkertijd wonderbaarlijke tekenen. Brood en wijn. Veel voorkomend. Zo alledaags. En zo gewoon. En tegelijkertijd zo bijzonder. Tekenen die in zijn afwezigheid altijd weer tot het hart van zijn volgeling zal spreken. En ik hoop dat dat vanmorgen ook zo mag gelden voor u, voor jou. Dat het tot je hart mag spreken. Ook vanmorgen, weer opnieuw. Of misschien voor het eerst. Wie zal het zeggen? Die wij als zijn volgelingen mogen ervaren. Tekenen die we ook als we ze gebruiken, wonderen doen in ons hart. Elke keer weer. Het teken van het brood, dat verwijst naar zijn overgegeven lichaam. Naar zijn dood, dat de grondslag vormt. Voor alle beloofde zegen. Het teken van de beker, de wijn. Dat verwijst naar het bloed van het nieuwe verbond. Een verbond dat alle zegen in zich heeft. En nu al geldig is. Jezus is door God aangesteld als de komende koning. Het is mooi om daarbij stil te staan. Belangrijk om daaraan te denken. En tegelijkertijd is het nog maar ten dele werkelijkheid. Moet dat nog in al zijn volheid werkelijkheid worden. Net als bij de mannen van David. David tot koning gezalfd. Maar hij is het nog niet. Zo zou je dat bij Jezus ook kunnen zien. Jezus is het nog in verborgen. Hij is nog op komende wegen. En hij komt, dat heeft hij beloofd. Het nieuwe verbond wordt helemaal werkelijkheid wanneer de koning Jezus terugkeert. Wat een geweldig feest moet dat worden. Wat een geweldig feest zal dat zijn. En de mannen van David hebben uitbundig feest gevierd toen hij uiteindelijk echt koning werd. En zo mogen ook wij als de volgelingen van koning Jezus uitzien naar een geweldig, machtig gebeuren van weerzien, van feest, van vreugde. Want dan zal hij de vrucht van de wijnstok nieuw met zijn volgelingen drinken, dat heeft hij beloofd. Drinken in het koninkrijk van zijn vader. Wat lijkt me dat geweldig. Als je daarbij bent, dat lijkt me geweldig. Als je nu brood en wijn drinkt en eet, dat je daaraan denkt, dat je daarbij stilstaat. Van wow, wat staat ons allemaal nog te wachten? Een geweldige troost. Een mooie bemoediging. Is dat voor ons vanmorgen hier om avondmaal te vieren als volgeling van die koning. In feite hebben wij als de volgelingen al de voorsmaak van de komende koninkrijk. Net als de mannen van David. Dat is een voorrecht. Ook in dat besef mag je avondmaal vieren. Dat het een voorrecht is om die voorsmaak letterlijk te proeven. Voor ons is dat nu deelnemen aan het avondmaal. En elke avondmaalsviering opnieuw is voor ons als volgeling van koning Jezus niet alleen een terugzien op het lijden en sterven en zijn opstanding, maar ook een vooruitzien op wat komen gaat. De komende koning. De avondmaalsviering is dat ook. En misschien wel vooral. De verschijning van de grote koning die op komende wegen is. Amen. De broeders die het avondmaal gaan bedienen, gaan zich voorbereiden door even grondig hun handen te wassen. En u luistert ondertussen even naar de muziek. U nodigt mij aan tafel. Om te proeven van het leven. Om te delen de brood en wijn. U ziet mijn hart en leven. Wij komen met heel ons hebben en houden voor het aangezicht van God. Genade onverdiend die aan tafel wordt geproefd. Die we met elkaar mogen beleven. Genade van God. Genade van de Heer Jezus. U reikt mij verzoening aan. Dat is wat we hebben gezongen. Wees welkom aan deze tafel. De tafel van de Heer. Kom, omdat je de Heer lief hebt. Kom, omdat Hij jou heeft lief gehad en zichzelf heeft gegeven. Kom en ontmoet de levende Christus, de levende Heer, de komende Koning. Samen zijn wij zijn lichaam. En hier ligt een briefje. Dat is mij net gegeven, of ik dit ook nog even in het Engels wil herhalen. Welcome at the table of the Lord. Bread and wine are the signs of His death on the cross. We may celebrate His dying, His resurrection from the dead, and believe in Him. He is here in bread and wine, so we can celebrate His kingdom that is coming. En ik wil met jullie lezen zometeen. Voordat ik lees uit 1 Korinthe 11, wil ik nog even zeggen dat het avondmaal in onze gemeente open staat voor iedereen die de Heer Jezus heeft aanvaard als zijn of haar persoonlijke verlosser en Heer. En wij vinden het fijn dat als u hier aan deze tafel deelneemt als gast, dat u zich even bekend maakt door even te gaan staan, uw naam noemt en eventueel iets zegt over wat Jezus voor u betekent. Zodat u ook welkom kunnen heten. Zijn er gasten? Kijk, een hele rij. Allemaal keurig op een rijtje. Fijn, welkom.
Ik ben Ingrid van Trouw. Ik geloof ook in de Heer Jezus Christus en hij is mijn heiland. En misschien leuk om te vertellen, ik heb hier als klein kind met opa en oma vaak in de bank gezeten.
Oké. Dus is het ook een soort van thuiskomen of dat nog niet? Oké. Nou, fijn dat je er bent. Dankjewel, welkom. Ook welkom. Goedemorgen. Dankjewel, welkom. En achterin. Het is heel fijn dat jij dat kunt zeggen. Dankjewel, welkom. Ik lees met jullie de woorden die Paulus heeft geschreven in Korinthe 11, vers 23 tot en met 29. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom maakt iemand op die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Als je de teksten leest over de instelling van het avondmaal, dan lezen we ook dat Jezus het dankgebed uitspreekt, het zegengebed uitspreekt over het brood en over de beker. En ik wil vragen of onze broeder Wim Mulder dat vanmorgen wil doen voor het brood.
Heer Jezus, we mogen als huisgezin van God voor u komen. We zijn uw lichaam en ja, we mogen u danken voor het brood. Dat symboliseert uw lichaam. U hebt zichzelf gegeven in de dood om ons daarmee te bevrijden. Te bevrijden van onze zonden en de weg weer terug te geven naar God de Vader. Heer Jezus, duizendmaal dank daarvoor. Hetgene wat wij niet verdiend hebben, heeft u ons gegeven. Dank u wel. Amen.
Amen. Het brood dat wij breken is teken van het lichaam dat Jezus gaf toen hij stierf aan het kruis. Waarin hij onze zonden heeft gegeven. Laten we samen het brood breken. Het brood dat we hebben gebroken is teken van het lichaam dat Jezus gaf aan zijn kruis. En als u dit brood neemt, mag u stilstaan bij de woorden die hij sprak toen hij nog leefde. Het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven van de wereld, tot volkomen verzoening van al uw zonden. Ga dan heen, broeders, en verkondig de dood des Heren. Amen. En voor de gasten onder ons, wij zijn gewend om een stukje brood even te bewaren, zodat we straks gezamenlijk kunnen eten.
Thank you.
En de Heer Jezus zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Amen. En dan staat er dat Jezus na de maaltijd een beker neemt. En ook over die beker zegt hij de dankzegging uit. En wij willen ook danken voor de beker. En ik wil broeder Reinder vragen dat vanmorgen met ons te doen.
Heere God, wat moet je op zo'n moment zeggen? Want woorden zijn altijd te kort om uit te drukken wat u voor ons deed. Om uit te drukken hoe dankbaar we zijn. Heere God, er is een bekend gedichtje dat zegt, het is feest in mijn ziel, want de Heere kwam in. En Heer, dat moment hebben wij beleefd, kunnen wij beleven. Want Heer, dan zeggen wij echt dat u onze schepper bent, onze heiland bent, onze redder bent, de gever van eeuwig leven, om eeuwig bij u te zijn. Heer, en wij nemen straks een slokje wijn, symbool van uw vergoten bloed. Dat is een diep trieste gebeurtenis geweest, Heer. Maar u hebt het gedaan om ons te redden. En daar zijn we u ten diepste dankbaar voor. Amen.
Amen. De wijn is het teken van het bloed dat Jezus liet vloeien aan het kruis. Om onze zonden te vergeven. Dat bloed vloeide ook om verzoening te doen. Verzoening tussen de relatie tussen God en mensen. En het bloed reinigt, maakt schoon. Zodat wij rein en heilig voor God kunnen verschijnen als we Jezus kennen. En zijn bloed biedt bescherming. Bescherming voor de vijanden van buitenaf. Soms ook voor bescherming van vijanden van binnenuit. Brood en wijn spreken van de gemeenschap met de Heer Jezus. En spreken ook heel nadrukkelijk van de komende koning. Die voor ons gestorven is, die opgestaan is uit de dood. En zit aan de rechterhand van de Vader. De beker is de beker van de verlossing. Die gedronken werd tijdens de Pesachmaaltijd. De beker van redding. De beker van eeuwig leven. Met de toekomstige komende koning. De Heer Jezus. Zo bijzonder. Om in dat besef deze beker aan elkaar door te geven. En uit de beker te drinken. Hij is de koning. En degene die liever druivensap heeft, kan de beker voorbij laten gaan. En dan komt er straks iemand met een bekertje druivensap. Ga dan heen, broeders, en verkondig de komende koning. Amen. Amen. We gaan een prachtig lied zingen. Prijst hem, prijst hem. Jezus, de grote verlosser. Het lied zegt ook, laat hosanna's klinken in het hemel rond. Jezus, redder, heerst nu voor altijd en eeuwig. Kroon hem, kroon hem. Priester, profeet en vorst, hij zal komen. En als overwinnaar heersen. En terwijl we dit prachtige lied met elkaar gaan zingen, mogen we ook onze offeranden geven, als ik het zo mag noemen, onze gaven geven in de avondmaalscollecte, die van harte bij u is aanbevolen. En als u behoefte heeft om daarbij te gaan staan bij dit lied, dit krachtige lied, neem die vrijmoedigheid, ook al gaat de collectezak rond, dat kan best wel samen. Dat gaat wel lukken. We gaan het met elkaar zingen. maar gaan zitten. Dat mogen we met elkaar doen. We hebben een moment van gebeden. We mogen hem danken. We mogen hem eren, hem prijzen. Om wie God is, om wat hij voor ons gedaan heeft. Dus gelegenheid om voorbeden te doen. Denk ook aan zieken. Denk ook misschien aan andere mensen die u zelf op uw hart draagt. Neem de vrijmoedigheid. Het hoeft geen lang gebed te zijn. Liever eerder kort en krachtig. En zo mogen we met elkaar meebidden. Het kan ook in stilte. Maar neem ook de vrijmoedigheid om uw hart op te bidden. En dan zal ik als laatste eindigen. Laten we samen danken en bidden.
Heer, duizendmaal dank daarvoor. Heer, dank u wel, Heer, dat we ook
Amen. Heer, wij prijzen uw grote naam, omdat u een heilig en groot God bent, de schepper van het heelal, zo immens groot. Heer, wij proberen dat te onderzoeken en wij komen iedere keer nog weer nieuwe dingen tegen. Hoe groot moet u dan wel niet zijn? Heer, we danken u dat u de gever bent van het leven. We prijzen uw naam voor uw vrede, voor uw gerechtigheid, voor uw trouw, voor uw liefde. Heer, voor alles wat u bent. En we danken u dat we zo bij elkaar mogen zijn vanmorgen in uw midden. En dat u in ons midden bent. Heer, dat we brood en wijn mochten gebruiken. Stil mochten staan bij het lijden en sterven van uw Zoon, de Heer Jezus. Die ons een weg bereidt tot voor uw troon. Maar ook uit mogen zien naar het komende koningschap van hem. Heer, daar zien wij naar uit. Na dat machtige moment dat gaat komen dat Jezus werkelijk koning wordt in uw koninkrijk. Het koninkrijk van de hemelen, het koninkrijk van mijn vader zoals hij het omschreef. Heren, en wij zien uit naar dat koninkrijk. Met uw vrede, met uw gerechtigheid, met uw eerlijkheid. Heren, in een wereld die op de kop staat en die bol staat van oneerlijkheid en van ongerechtigheid en van onkunde en van alles wat er allemaal misgaat. En daarom bidden we ook voor de wereld. Heren, dat u zich erover ontfermt. En dat u ons helpt om stukjes van het koninkrijk zichtbaar, tastbaar te laten worden in onze wereld waarin wij staan. In de omgeving waar u ons hebt gesteld. Heer, we bidden voor de angst die over de wereldbol raast. Nu er weer een nieuwe ziekte is opgedoken. Die aan de ene kant zo onschuldig lijkt. En waar aan de andere kant zoveel stof doet opwaaien. Heren, we bidden voor mensen die erdoor worden getroffen, dat u hen nabij bent. Ja, maar we bidden ook dat mensen mogen zien waar ze hun heil, waar ze hun vrede en waar ze hun veiligheid kunnen vinden. Dat u zich laat zien als de God van vrede, als de God van veiligheid. Dat u zich laat kennen als de rots waarop we kunnen staan, als de tent waarin we kunnen schuilen. Zulke wel mooie beelden hebt u ons gegeven in de psalmen. Heren, mogen mensen dat gaan zien en bij uw veiligheid en vrede vinden. Heren, we bidden ook voor onszelf. Ga met ons mee de komende weken. Leid en zegen ons op alles wat ons te wachten staat. Heer, soms zijn we al helemaal bezig met de agenda en is die al gevuld. Anderen hebben een wat opener week. Heren, weten we nog niet wat er allemaal staat te gebeuren. Heer, maar wilt u erbij zijn in al die momenten dat we anderen ontmoeten. In al die momenten dat we onderweg zijn. In al die momenten dat we alleen zijn. Waar dan ook. Heere, u bent er altijd. En leid en zegen ons. Opdat we tot zegen mogen zijn. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. En hiermee komen we ook zo ongeveer aan het einde van deze dienst. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken. Voor de medewerking. De mensen van de muziek. De zang. De techniek, de kinderwerkers, voor het kinderfeest. Kon jullie horen hoor, hier. Ja, dus dat was prima. Ja, ik wil jullie nog even wijzen op aanstaande zaterdag, 7 maart. 7 maart, open huis, nieuwe opslagruimte van de diaconie. Als je even wilt kijken waar alle spullen naartoe kunnen en hoeveel ruimte er nog is voor jouw spullen om daar naartoe te brengen. Hè? De koffie staat klaar van 10 tot 12. Neem de gelegenheid, oude kabelfabriek. En de koffie staat ook hier klaar, de thee staat klaar. Van harte uitgenodigd om zo meteen nog even samen een kopje koffie of thee met elkaar te drinken. Dan gaan wij zo ons slotlied zingen. Opwekking 69, ik heb je lief met de liefde van de Heer. Dat zingen wij staande. En dan mogen we ons stellen onder de zegen van God. Die zegen mogen we met ons meedragen. En dan sluiten we af met reizen met elkander. Laten we, als dat voor u in de gelegenheid is, gaan staan. De liefde van God en de genade van Jezus Christus, de komende koning en de nabijheid van de Heilige Geest is met ons allen. Amen.